Lees Handelingen 5, vers 12 tot 42. Daar staat: de apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch hen tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de hoge priester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: de gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan. Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen: de mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoorden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een Farizeeër, die Gamaliel heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou u wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren om deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Tot zover. We zingen met elkaar lied 451, vers 1, 2 en 3.
Nou, het zal duidelijk zijn dat we lang niet alles wat we hebben gelezen aan de orde kunnen laten komen in de preek. Maar we gaan toch op pad naar Jeruzalem en stellen de vraag: wat heeft wat daar gebeurt te maken met ons dagelijks bestaan, ons geloof en kerk zijn? Na de preek is er een moment met meditatieve muziek en we zingen dan uit het nieuwe liedboek, liedboek 2013, lied 910. Er zijn heel veel voorbeelden die ik uit de afgelopen week kan aanhalen. Ik kreeg een mailtje van iemand die mij attent maakte op het feit dat Feyenoord landskampioen was geworden. Dat ging, ja. En dat de verering van Feyenoord religieuze vormen had aangenomen. En daar moest ik een blog over schrijven, zei hij. Nou, hij woont niet hier. Het zal je niet verbazen dat het een Rotterdammer was, die me dat zei. Hans, als je luistert, ik doe het lekker niet. Maar je kunt je wel afvragen, dat artikeltje begon: we hebben 18 jaar moeten wachten. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar wij wachten al 2017 jaar op de terugkomst van Christus. Wie heeft nou een langere adem? Ja? Goed. Het tweede, en dat was wel, toen dacht ik eindelijk van ha, kijk, nou zegt iemand het een keer. 1 op de 4 automobilisten ebt achter het stuur. Wie van jullie? Wie doet dat wel eens? Ja, 1, ja, ja, gewoon eerlijk zijn, ja, ja, ja. Ja, ook, ja, knikken, vinger opsteken niet. Wie durft met recht te zeggen, nooit? Ah, kijk. Nou, jongelui, zie je dat je van christenen wat kunt leren? In datzelfde bericht stond dat het dus ook een aantal doden per jaar oplevert. En dan zijn het niet de appende automobilisten, maar vaak de fietsende kinderen. Dat is heel opmerkelijk. Vaak de fietsende kinderen zijn slachtoffer van appende autobestuurders. Maar dat artikel ging verder over de verslaving van het appen. En dan spreek ik, ja, dan denk je, nou ga je de jongeren aanspreken. En het is ook wel zo, want als ik jullie snuiten elke keer, als er ook maar enigszins mogelijk is, weer in die gekke telefoon ziet duiken, dan denk ik bij mezelf, zelfs als je hier de kerk uitgaat, straks zitten lachen, staan gewoon een aantal tieners, die staan gewoon in een kringetje bij elkaar te appen. Dan denk ik van, met wie app je nou? Ja, krijg je mensen om te ontmoeten? Ben je hier? En sta je in een kringetje, dus je hebt wat met elkaar? Met wie zit je nou te appen eigenlijk? Maar dan lijkt het net alsof ik de tieners, dat is niet waar hoor, tieners. Er zijn genoeg mensen die jullie ooit hebben verteld. Je krijgt geen mobiele telefoon pas als je naar de middelbare school gaat. Tot ze zelf de mobiele telefoon ontdekten. En dat ding nu niet meer van tafel te branden is. Dus stoor je niet, verslaving is van alle leeftijden. Betekent ook dat rust in je hart, rust van binnen, dat heel ver te zoeken is. En dat is, lieve mensen, voor de ouderen een punt. Op het moment dat je niet meer aan je kinderen kunt duidelijk maken hoe je hart in beslag wordt genomen en dat je daarom niet meer met God in contact kunt komen, als je dat niet duidelijk kunt maken, mis je je jeugd. Kun je die volgen? Op het moment, kijk, we weten, en dat hebben we ook net gezongen, dat God ontmoeten, dat vraagt stilte. Dat vraagt aandacht, dat vraagt rust. Dat is niet een investering, dat zeg ik er meteen maar voor de tieners bij. Want ja, dan moeten we heel lang stilzitten. Ja, maar het feit dat je dat zegt, betekent ook dat de onrust je hart al heeft overgenomen. Dat je al niet meer in staat bent om tot rust te komen. Dat is een hele taaie. Nou, je kunt je voorstellen dat we dan regelmatig gesprekken hebben, de afgelopen week ook weer, met jongeren en met ouderen, met 80-plussers ook, die stilte van binnen zijn gaan missen. En die dan gaan zeggen, God is er niet. Of waar blijft God nou? Of, dus dan zijn ze God kwijt. Nou, de vraag is nou, kunnen wij God terugvinden? Want wat er in de gemeente gebeurt, en dan denk ik eerst even aan de mensen die opnieuw ontdekt hebben dat je uit woord en geest kunt leven. Die kringen zijn er en je hoort de geluiden, je ziet ze ook opbloeien vanuit woord en geest, vanuit die stilte. Die mensen zijn er en die zeggen, hoe kunnen we dat nou aan de anderen laten zien? Hoe kunnen we ze nou meenemen? Maar er zijn ook anderen onder ons die jarenlang een bepaalde kerkgang gewend zijn, die jarenlang een bepaalde stramien gewend zijn, die het heel moeilijk vinden om over geloof te praten, zeker een persoonlijk geloof. En voor wie dat nou juist weer, die nieuwere bewegingen, juist een enorme bedreiging is. Enorm van, maar we moeten wel zorgen dat we het stramien houden. Nou, die elementen komen we tegen bij Petrus in Jeruzalem. En ik nodig je uit om het even te volgen en dan voor jezelf te bepalen, wat hebben wij ermee te maken? Waar begint het? Je moet je voorstellen dat de traditie in Jeruzalem wordt gevormd, in dit geval door het Sanhedrin. Het Sanhedrin, wordt gezegd, bestond ook uit Sadduceeën. Even voor de mensen die dat niet weten. Sanhedrin, dat is zeg maar een beetje de hoogste vergadering, de leiding van het Joodse volk. In kerkelijke termen de synode van het Joodse volk. En de Sadduceeën, die hadden daar op dat moment in ieder geval de meerderheid. Zo niet totaal, want zelfs Gamaliel hoorde erbij. Maar de Sadduceeën die hebben in hun leer de overtuiging dat opstanding niet bestaat. Dus de Sadduceeën zouden jullie vanmorgen leren, jongens moet je luisteren, het is in deze wereld, met deze wereld moet je het doen, in deze wereld moet je lief hebben, in deze wereld moet je God dienen, en that's it, meer is er niet. Nou, dat geeft een heel aparte boodschap, maar goed. Die maken op dat moment de dienst uit. Komt opeens een beweging op gang. En die beweging hebben wij vorige week al gezien. Met Ananias en Safira. Dat ik toen zei, van als er opeens 5000 man tot geloof komen in Almere, dan zitten jullie volgende week met z'n allen daar. Waarom? Omdat het werkt als een magneet. En er wordt ook in ons land wordt geroemd over die religieuze stromingen, mits ze maar christelijk zijn natuurlijk, als ze moslim zijn dan mag het weer niet. Maar die christelijke stromingen die ontiegelijk veel jongeren en ouderen aantrekken en groeien als kool. Want dan zien we het werk van de geest. Nou, we hebben vorige week gezien dat ook een Ananias werd aangetrokken door die beweging en dat Petrus daarvan zei, waarom beduvel jij de geest? Dus zo duidelijk is het niet dat getalsmatige groei hetzelfde is als werk van de geest. We komen Petrus nu op een ander moment tegen. Hij komt dus uit die ontmoeting met Ananias. En moet je voorstellen, zo raar ging het in Jeruzalem, dat als Petrus over straat liep in Jeruzalem, dat mensen hun zieken brachten, op de straat legden, zodat als zijn schaduw maar op de zieken viel, de zieken genezen. Moet je voorstellen dat wij christenen zo die naam zouden hebben. Dat overal waar wij met fietsen, dan ga je over het spoorbaanpad, hè. Er liggen opeens allemaal matjes langs de kant met zieken erop. En dan valt je schaduw van, dikke man, lig aan de verkeerde kant, zon staat in het zuiden. Nou, volgende keer aan de andere kant. Ja, dan denk je bij jezelf, wat is dit? Nou, daar ga ik verder even niet op in, maar dat gebeurt er. En dat brengt een grote stroom mensen op gang. Niet alleen maar uit Jeruzalem, maar ook van alle andere kanten. Van de dorpen eromheen, van andere steden. En die leggen allemaal, die brengen allemaal hun zieken daar. Er is een club die daar een hekel aan heeft. De Sadduceeën. En dan moet je even stil. Dus dat Sanhedrin, de leiders van het volk, die hebben daar een hekel aan. Even rust, even rust. Probeer nou eens met jezelf te bedenken waarom de leiders van het volk een hekel zouden hebben aan deze beweging. Vanmiddag praten we erover. Nu gewoon even nadenken. Ik denk, En vanmiddag discussie. Ik denk dat dat komt omdat je als zo mensen genezen, dat je je macht kwijtraakt. Dat denk ik. En de prediking van Petrus was ook de prediking van opstanding uit de dood. Probeer hem even heel praktisch te maken. Hè? Hier op aarde dwingen wij elkaar met de dood. En wij worden door de dood gedwongen. Wij aanvaarden de dood niet. En als je macht wil hebben, dan moet je wapens hebben. Waarom moet je wapens hebben? Omdat als ik aanleg en zeg, en Rob, nou luister je naar me, anders schiet ik je overhoop. Rob, die kijkt me aan van, dat doe je nooit. Ja? Dat is de ultieme macht, de dood. Dat is ook onze ultieme drijfveer. Wij willen niet het onderspit delven. Wij moeten de eerste zijn. Wij moeten meedoen met de massa. Wij moeten die positie bereiken dat niemand ons wat kan maken. Wij moeten ons lichaam verzekeren tegen afval en aftakeling. Wij moeten onze geest waarborgen. En wij leven dus in een wereld waar steeds meer mensen burn-out raken. Steeds meer mensen, jongeren vooral, twintigers en dertigers, psychiatrisch patiënt worden. Pillen nodig hebben om het vol te houden. Dan denk je bij jezelf, wat zijn we voor idioten dat we die maatschappij volhouden? En nu het evangelie. Evangelie van de opstanding van Jezus Christus. In Jezus Christus zeg ik tegen je, jij moet niets meer. Jij bent vrij. Jij hoeft niet te presteren. Je hoeft je geen naam te maken. Je hoeft niet mee te doen in de rat race van deze maatschappij. Dat hoeft niet. Opstanding van Jezus Christus wil zeggen, de dood is overwonnen. Voor jouw zonde is betaald. Jouw lichaam mag genezen zijn en jouw geest bevrijd van elke verslavende macht. Tot en met mobieltjes toe, hoe graag je die ook wilt hebben. Kun je je voorstellen dat als we dit in onze omgeving zouden gaan uitleggen en uitleven, dat we enorm veel tegenstand zouden krijgen? Pak maar een type in een klas. Je zult maar eens in een klas zitten en geen mobieltje hebben. Gewoon omdat je leert van ons, van je ouders, als die tenminste niet verslaafd zijn aan een mobieltje, want dan krijg je de nieuwste. Maar je leert van andere jongens, in Christus Jezus bij God mag je vrij zijn. En als jij helemaal in de zenuwen komt omdat er nu weer een appje is waarmee je gepest wordt. En dan moet je daar maar tegen ingaan. En je moet wel zorgen dat je bijblijft. Je moet wel goede dingen. Gisteren een bericht in de media dat heel veel jongeren van Instagram een negatief zelfbeeld krijgen. Waarom? Jij hebt die malotigheid van Instagram wel eens gezien. Jullie hebben, als jullie meedoen met Instagram of Facebook, hebben jullie allemaal perfecte levens. Dat zijn de mooiste foto's, de prachtigste zonsondergangen en de schitterendste gebeurtenissen. Nou, als ik dat lees, dan denk ik van, wat is mijn leven dan saai? Ja, toch? Die van jou ook? Behoorlijk saai, hè? Ja, ja, ja. Als je nou eens de opstanding serieus neemt, dat Jezus Christus voor jouw zonde heeft betaald, dat hij aan het kruis is gestorven, begraven en op de derde dag opgestaan, dat je de wereld doorloopt en zegt, ik ben vrij. De eerste die je tegen je krijgt zijn je ouders. Ja, maar je moet wel naar school. Ja, zie je wel, daar gaan we weer, hè. We bouwen gewoon die maatschappij in. Ja, dat ga je ook tegen je kind zeggen natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Oké, maar snap je wat er gebeurt? Dus Petrus die gaat door Jeruzalem en daar gaat een golf van bevrijding door die stad. Wie kunnen dat niet hebben? Het Sanhedrin. Want die hebben nu juist de macht. Ja, om het maar eens even zo te zeggen. Nou goed, dan sla ik een heleboel dingen over. Dan nemen ze Petrus gevangen. En Petrus, nou dan heb je eerst in de gevangenis. En dan laat God zien, ja maar niemand kan mijn mensen gevangen houden. Dus opeens staan ze weer buiten in de tempel. Ja, dat is de humor van God. Je moet niet denken dat je mijn getuigen gevangen houdt door een paar ijzeren spijlen. Nou, dat vind ik dan wel weer grappig. Maar goed, Petrus die gaat weer verder. Want God heeft tegen hem gezegd, hoewel het Sanhedrin zegt dat je die opstanding, dat je die vrijheid, dat je die liefde van Jezus Christus niet mag verkondigen. vraag ik van jou, geef het volk onderwijs. Waarin? In de opstanding, in de liefde van Christus. Net zoals ik hier vanmorgen sta en jullie probeer mee te krijgen in die opstanding, in de vrijheid in Christus Jezus. En dan stond hij erin, durft hem nu niet meer hard aan te pakken, dus die nodigt hem dan uit om weer te komen. En dan zegt het Sanhedrin, zegt tegen Petrus, wij hadden toch tegen jou gezegd dat jij niet meer mocht spreken over die, in die naam, over Jezus, over de opstanding, over het nieuwe leven, over het koninkrijk dat begonnen is. Hadden we je toch gezegd? Petrus die zegt dan, ja maar luister, ik moet God meer gehoorzamen, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dat wil zeggen, met de eigen wijsheid van het geloof, kijkt hij het Sanhedrin aan, kijkt hij zijn mobieltje aan, kijkt hij de tradities aan, kijkt hij de maatschappij aan en zegt, je kunt me wat. In Christus vrij, laat ik mij niet meer door jullie dwingen. Nou, dat zegt hij niet, hij zegt, ik moet God gehoorzamen. En that's the point. En dan worden ze furieus. Ja, logisch. Stel je voor dat je tegen de religieuze overheid gaat zeggen, wacht even, ik moet God meer gehoorzamen dan jullie. Wie denk je dat wij zijn? Wie denk je dat een kerkenraad is en een dominee? Je moet wel luisteren naar onze uitleg. Dus ze worden furieus en ze beginnen met elkaar te bekvechten en dat raust door het Sanhedrin heen, want die Petrus houdt zich niet aan wat wij zeggen. Opeens staat er iemand op, Gamaliel. Ook een wetsgeleerde uit hun eigen partij. Gamaliel zegt, breng die jongens even weg. Even de deur uit. Betekent dus dat wat we nu gaan horen, dat een andere Sanhedrinist, ik weet niet hoe je dat noemt, maar een andere topfiguur uit de kerk van toen, het ons moet hebben verteld. Want Petrus wist het niet, die stond buiten. Maar er zijn dus blijkbaar anderen die het hem later verteld hebben. En Gamaliel, die zegt het volgende. Jongens, moet je luisteren. Even. En dat is ook het punt waar het vandaag om gaat. Hij zegt, luister. We hebben al heel veel van dit soort stromingen gezien. Heel veel van dit soort bewegingen. Er is in de kerk al zoveel gebeurd. Even kalm aan. Hij zegt, als iets uit God is. Probeer hem te pakken. Als iets uit God is, dan kun je het niet tegenhouden. Want je zou eens bevonden mogen worden tegen God te strijden. En dat is, hoe gek het ook klinkt, in het Sanhedrin nog steeds een belangrijk argument. We moeten wel zorgen dat we niet tegen God gaan strijden. Dat verklaart ook hun strijd tegen wat Petrus zegt. Wij moeten God dienen. Even rust, in onze gemeente gebeurt het precies hetzelfde. Wij zijn zo gewend geraakt door alle dingen heen van het verleden en de catechisatie vroeger en de preken, dat wij denken te weten wat God wil. En wij zeggen, ja, maar God wil toch dat we dit of dat. Ja, God wil toch dat we er zus over denken of dat we er zo over denken. En dan is er opeens een nieuwe beweging, opeens een nieuwe stroming. En ja, nee, maar dat kan toch niet, want Gamaliel zou nou tegen je zeggen, ja maar luister, als het uit God is, kun jij het niet bestrijden. Gaat je niet lukken. Want God bewaart zijn gemeente. Als het niet uit God is, dan vergaat het vanzelf. Want je denkt toch niet dat Christus zijn gemeente laat gaan door de idiotie van een of andere maloot die weer een plan heeft of zo. Snap je wat Gamaliel zegt? Gamaliel leert aan het Sanhedrin, jongens, zet jezelf nou eens in de voetsporen van het koninkrijk van God. Blijf nou niet blaren dat God dit wil, of dat God niet bestaat, of dat je God niet kunt vinden, of dat God dit, of dat God dat. Hij zegt, nee, zet je nou eens in de voetsporen van het koninkrijk van God. En dan zul je zien wat blijft bestaan en wat niet. Dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging voor ons allemaal. Voor jongeren die zeggen, ik weet niet of God bestaat, is dat een enorme uitdaging. Want je wordt uitgedaagd door God zelf om zijn weg te gaan. Ga die weg nou eens en laat God zichzelf bewijzen. Maar blijf niet aan de kant staan blaren van, ik weet niet of God wel bestaat. Geldt voor ouderen precies hetzelfde. Je kunt natuurlijk blijven zeggen van, ja nou dat weet ik allemaal niet, dat is allemaal nieuw en ik weet niet of we daarin mee moeten gaan. Ga het ontdekken, zegt Gamaliel. Want als het van God komt, blijft het bestaan. Kun je het niet bevechten. Als het niet van God komt, vergaat het vanzelf. Nou, maar dat is een rare opmerking. Dat is een rare opmerking in het hart van de macht. Dat in de woorden van Gamaliel de geest van God binnenkomt in een machtsblok. Dat is raar. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden. Dat die woorden ook nog gevolgd worden. Dus hoe je ook over dat Sanhedrin denkt, op het moment dat Gamaliel deze woorden spreekt, houden ze op. Ja, ze geven Petrus nog wel een paar stokslagen. Je kunt tenslotte niet zomaar toegeven dat je je aan God overgeeft. Je moet nog wel even om je heen meppen. En dan mag hij gaan. Maar ze geven zich wel over. Ze geven zich over aan de raad van Gamaliel. En dat wordt van ons ook gevraagd. En dan ben ik bijna aan het eind van de preek. Dat wordt van ons ook gevraagd. Lieve gemeente, wij leven uit het geloof in Jezus Christus, onze opgestane Heer en Heiland. Dat betekent dat je in dat geloof vrij mag zijn. De apostels laten zeggen, laat je niet weer een nieuw juk opleggen. Van een of andere leer, of van een of andere traditie, of van een of andere meerderheid van stemmen, of van grote menigten. Laat je niet weer een juk opleggen. Jij bent in Christus vrijgemaakt. En het enige wat van je wordt gevraagd is om je leven aan Christus te geven en vrij te zijn. Het klinkt misschien zot, maar als klasgenoten aan je vragen, waarom heb jij geen mobieltje? Of waarom doe jij tijden niet mee met de groepsapp? Dat je dan zegt, omdat niemand mijn baas is. Durf het maar eens aan. Durf maar eens de anti-goddelijke krachten te bestrijden door pal te staan voor de liefde van God. Daarom lazen we ook uit 1 Johannes 4. Er wordt van ons niks anders gevraagd dan elkaar lief te hebben. Want wie lief heeft, is uit God. Maar aanvaard dan ook dat als je de verslaafde gevoelens in je hart kent, dat je dat rodding of die tv of wat er dan ook maar jouw verslaving is. Dat kunnen ook drugs zijn of alcohol of seks. Als je dat niet los kunt laten, dan heb je een probleem. Want dan is er een andere macht die bij jou de baas is. Maar zeg dat dan ook. Wees daar eerlijk in. Zoals Ananias ook gedwongen werd eerlijk te zijn. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je vrij bent in Christus. De bedoeling is dat aan jou deze dag wordt gegeven. Dat jij in geloof opstaat en zegt, God is liefde. En uit die liefde wil ik leven. Uit die liefde wil ik bestaan en die liefde wil ik geven. Oké, ik ben het niet met je eens. Maar zoals Christus jou aanvaardt, aanvaard ik jou ook, want Christus is de liefde van God. Oké, we denken verschillend, het zal, maar ik ben jouw baas niet en jij bent mijn baas niet. Eén is onze meester en wij zijn allen broeders. Zie je hoe wat er in Jeruzalem gebeurt ook voor ons een boodschap is? Als je één ding kunt zeggen van al die mensen die hun geloof verliezen of van kerken die gesloten worden of noem het verder op, dan komt dat door dit ene ding. Wij, die nog elke zondag het woord horen, laten ons in de luren leggen. In de luren door alle machten van de tijd. Door alle machten van deze aarde. En wij denken dat het zo hoort. Het is niet waar. Petrus zegt, je moet God meer gehoorzamen dan mensen. En het hele Sanhedrin zegt vervolgens, oké, als het uit God is, kunnen we het niet tegenhouden. Ze komen mondjesmaat tot geloof, daar moet ik er wel bij zeggen, mondjesmaat tot geloof. Maar ze zeggen het wel, als het uit God is, kunnen we het niet tegenhouden. Als het niet uit God is, vergaat het vanzelf. Slotopmerking. Durf in die vrijheid te gaan staan. Durf in woord en geest die stap te zetten en samen gemeente te zijn in de vrijheid van Christus. Durf die weg te gaan in deze wereld en de mensen aan te kijken en te zeggen, ja, ik weet dat ik niet zo actief ben in de groepsapp en ik weet dat ik niet zo actief ben op Instagram, maar weet jij wel dat God ongelooflijk veel van je houdt en ook jou zou willen bevrijden van welke waanzinnige macht dan ook. Ga met hem. Amen.